Bijbelkringavond. We hopen dat we met elkaar weer een door de Heere gezegende avond rondom de geopen Bijbel mogen hebben. En ik stel u voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 43. Psalm 43, de versen 1, 2 en 3. Psalm 43, vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden. Vers 2, mijn God, ik steun op uw vermogen. En vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder. De verzen 1, 2 en 3 van Psalm 43. Samen de Heere bidden om zijn zegen over deze avond. Getrouwe, almachtige en genadige God in de hemel, We mogen op deze maandagavond opnieuw bij elkander komen. Heer, u stelde ons daartoe in de gelegenheid. U spaarde en bewaarde ons. U zorgde ook zo van Bijbelkringavond tot Bijbelkringavond. Heer, dat geeft heel wat reden om met een dankbaar hart ons tot u te wenden. Ook naar het gebed dat we hebben gebeden. Waarin gij het zo heerlijk en diep uw kinderen laat verwoorden. Heer, als wij toch met onze eigen woorden naar u toe mogen moeten komen. En dat mag ook. Maar het blijft altijd zo schraal, Heer. Maar uw woord reikt ons woorden voor het gebed aan. Waar het nou juist om gaat. En Heer, dan mag het zeker ook wat het onderwerp van vanavond aangaat, ons gebed wel zijn en blijven. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid neder. Want, Heer, door die glans geleid, wilt u toch tot uw gewijde tenten brengen. En wat is dat heerlijk in het strijdperk van het leven, dat gij een plaats hebt waar gij uw kinderen naartoe trekt. Heer, maar die plaats kunnen we in alle duisternis van strijd en aanvechting, van wolken, van donkerheid, soms helemaal niet vinden. Wat hebben we het nodig door u geleid te worden, ook vanavond. Wat hebben we het nodig, uw geest die in al de waarheid leidt. Maak er ons echt om verlegen. En geef gij ons opening van zaken, Heren. De opening van de mond, Heren, bij de uitleg. Maar Heren, ook opening van oor en van hart. Zodat we, Heren, luisterend mogen eten en mogen drinken. Heren, wilt u het ons schenken. Zo vanuit het onderwijs van uw woord. Over de geestelijke wapenrusting. Waarmee we vanavond verder hopen te gaan. Heren, geef dat het dan ook verder mag komen. Opdat het niet, Heren, zal wezen dat wij de theorie ervan opdoen, maar dat wij toegerust mogen worden voor de praktijk waarin wij staan. En waarin wij er alle mee te maken hebben. Die omtrekkende bewegingen van de boze. Waarin we op allerlei wijze hebben te maken met die vurige pijlen, met al die aanvallen, listen en streken en narigheden, waarmee Satan altijd maar weer komt om uw kerk te belagen en te benauwen. Heren, maar gij doet in de ruimte gaan. Dat we die ruimte vanavond ook mogen vinden. Dat we mogen ademhalen. Zeker als er bange tegenspoed was in de geestelijke strijd. Gij weet hoe het daarbij zit, Heren. Hoe het daarbij ligt. Heren, wilt u het wel maken. Ons genadig verblijden met uw daden. En wees gij in ons midden. Om Jezus wel. Amen. Ter inleiding op het gedeelte van Efeze 6 wilde ik vanavond met u allereerst het boek Handelingen opslaan bij het 8e hoofdstuk. Het gedeelte vanaf het 26e vers. Handelingen 8 vanaf vers 26. Dan is het goed hierbij te herinneren dat vanavond ons onderwerp is de gordel der waarheid. Daarom is de keuze op Handelingen 8 vanaf vers 26 gevallen. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgegaan zijnde, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover Handelingen 8. Het gedeelte waarover het gaat vanavond, uit Efeze 6, vindt u in het 14e vers. Efeze 6, het 14e vers. Deze woorden: sta dan, uw lenden om God hebbende met de waarheid. Paulus heeft, dat hebben we de vorige keren gezien, de gemeente te Efeze aangespoord. En daarmee de kerk met de hoofdletter van alle tijden en plaatsen, om de gehele wapenrusting Gods aan te doen. En we hebben met u de nadruk gelegd op het woordje gehele wapenrusting. Er kan geen onderdeel gemist worden. Een andere keer hebben we er ook bij stilgestaan dat het hier gaat om de wapenrusting Gods. Het onze komt hier niet aan te pas. Met een eigen wapenrusting redden we het niet. De Heere biedt hier aan en beveelt hier een goddelijke wapenrusting, die we gelukkig zelf niet hoeven te maken. De Heere heeft hem ontworpen, wat meer is, de Heere biedt hem aan. We zagen ook dat dat geen vrijblijvende aanbieding is, want we hebben die wapenrusting maar wat hard nodig. We kunnen daar niet vrijblijvend een blik op slaan en maar gewoon doorgaan. Of dat er geen wapenrusting is die aangenomen en aangedaan moet worden. Bovendien is het een zaak van grote ernst in verband met de vijanden, die niet zomaar vijanden zijn, maar zoals de catechismus ze noemt, doodvijanden zijn. Vandaar dat het zo geweldig belangrijk is dat Christus kerk weet heeft van die wapenrusting, van die wapenrusting in zijn geheel, de wapenrusting Gods. Maar daarbij is het ook van belang, en dat komt nu aan de orde, dat we ook bekend zijn met elk onderdeel van die wapenrusting. Nadat we dus al de blik hebben geslagen op het geheel van de wapenrusting, willen we vanavond beginnen na te denken over het eerste onderdeel van die wapenrusting, namelijk de gordel der waarheid. Deze gordel mag ook inderdaad wel als eerste genoemd worden. Dat is echt fundamenteel. Denk maar aan die Romeinse soldaat in de dagen van Paulus. Hij is opgeroepen ten strijde en moet straks naar het slagveld. De jonge man, misschien is het een oudere, draagt zijn hele wapenrusting. Dus ook de gordel. Die gordel is bepaald geen versiersel. Een gordel hoort bij een bepaald uniform nog alles als sieraad te worden gedragen. En heeft iemand dan zijn uniform aan bij een bepaalde gelegenheid, maar de gordel niet, dan is het niet af, dan is het niet correct. dan is hij voor de gelegenheid niet netjes aangekleed. Maar zo ligt het niet met de gordel der waarheid. Want dat is bepaald geen versiersel om zich mee op te pronken. Nee, het heeft een duidelijke functie. Die gordel is, zoals u wellicht al begrijpt, om de kleren omhoog te houden. Het is niet voor het eerst dat hier in Efeze 6 gesproken wordt in de schrift over het omgorden van de lenden. Ik denk aan de zeer bekende tekst, ernstige tekst, appellerende tekst, dringende tekst. Het Lucas 12 vers 35, waar de Heer Jezus zelf de opdracht heeft gegeven. Laat uw lenden omgord zijn en uw kaarsen brandende. En hij roept daartoe op in verband met zijn wederkomst. En het is ook een oproep tot waakzaamheid in verband daarmee. Hij zegt dan ook, gij dan, zijt ook bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Zo spoort de Heer Jezus ons dus aan om inderdaad klaar te zijn in verband met zijn wederkomst. Het is ook niet de laatste keer dat we hierover lezen in de Bijbel. Want Petrus begint in zijn brief de opwekking tot heilige wandel met de opmerking: daarom opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. We lezen dat in 1 Petrus 1 vers 13 in verband met de heilige wandel. Maar ook in het Oude Testament lezen we van opgeschorte lendenen. Toen het Pascha in Egypte werd ingesteld en Mozes allerlei voorschriften die hij van de Heere ontvangen heeft, heeft doorgegeven, dan komen de eedvoorschriften in Exodus 12. De voorschriften, niet alleen voorafgaand aan het Pascha, maar de voorschriften die betrekking hebben op het eten van het Pascha. En dan is het eerste eetvoorschrift in Exodus 12. Aldus zult gij het eten, uw lenden zullen omgord zijn. Daarop volgt uw schoenen aan de voeten en uw staf in de hand. Merkwaardig. Zowel in Exodus 12 is het eerste voorschrift de lenden omgord. Bij de geestelijke wapenrusting, het eerste onderdeel wat aan de orde gesteld wordt, de lenden omgord. De gordel der waarheid. En lang voor zijn wederkomst, hoewel de Heere sprak, ik kom haastig, heeft de Heer al in een vroeg stadium gezegd: laat uw lenden omgord zijn en de kaarsen brandende. De uitdrukking uit de tekst voor vanavond komen we bijna letterlijk tegen in een ander gedeelte in het Oude Testament. Namelijk in Jesaja 12, het 11e vers. Een profetie over de beloofde Messias. Daar staat: gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. En u ziet het, u kunt het zo naast elkaar leggen. Het zijn toch eigenlijk dezelfde woorden die we in Jesaja 12 vers 11 tegenkomen als in Efeze 6, het 14e vers. Al maakt Jesaja het met name duidelijk dat we vanavond geen goede bespreking zouden hebben wanneer vanavond niet fundamenteel Christus ter sprake gebracht wordt in verband met de gordel der waarheid. Om het beeld van de gordel der waarheid waarmee de lenden om God moeten zijn beter te begrijpen, moeten we wel in de gaten houden dat in Oosterse landen zowel door mannen als door vrouwen lange klederen werden en worden gedragen. Kleren die afhingen tot op de voeten. Men droeg niet zozeer een broek of een rok, maar een lang kleed dat afhing tot op de voeten. Dat was eigenlijk op zich een hele sierlijke dracht. Het heeft iets deftigs. Het heeft iets statigs. Bij ons kennen we dat niet zo. Het moet net met een bepaalde mode samenhangen. Maar anders dragen bij ons de vrouwen alleen bij heel bijzondere gelegenheden kleding tot aan de voeten. Die lange kleding in het oosten voor mannen en voor vrouwen is statig en sierlijk. Maar niet erg werkbaar. Die lange kleden belemmerden in de bewegingen en werden dan bij het werk of op een voetreis vaak opgeschort. Men nam dat lange kleed dan samen in één greep, in een brede plooi die ter hoogte van de lendenen door een gordel werd vastgehouden. Men droeg dan het kleed en men had er handigheid in om dat heel snel te doen met die gordel. Men droeg dat dan prachtig gedrapeerd om zich met plooien voorover die schuin liepen en met plooien onder de gordel en dat stond heel keurig. Maar al met al zijn we zo ver dat we merken dat de uitdrukking in de tekst betekent de lenden omgodden of de lenden opschorten. Dat betekent zich ergens voor gereed maken. Als men dat lange kleed omhoog had getrokken en samengebonden door de gordel, dan kon men zich goed en vlot bewegen en kon men veel makkelijker doen wat men wilde doen. Men was dan ook klaar voor het werk of klaar voor de reis. Ja, men was er klaar voor. Daarom is het geen wonder dat als eerste onderdeel van de wapenrusting de gordel wordt genoemd. We merken in Efeze 6 dat er 6 onderdelen van de wapenrusting aan de orde komen. Gordel, panzer, schoenen, schild, helm en zwaard. En met name de eerste 3 waren aan het lichaam vastgemaakt. De laatste 3 in mindere mate. Van de eerste 3, dus van gordel, panzer, borstwapen dus, en schild, moet de gordel wel de eerste zijn. Als de gordel immers niet aan is, en het lange bovenkleed dat reikt nog tot de grond, dan heb je aan de rest van de wapenrusting verder maar heel weinig. De soldaat kan zich dan niet goed bewegen en wordt aan alle kanten belemmerd door die lange kleren. Sta dan uw lenden omgod hebbende met de waarheid. Ook in deze tekst wordt weer duidelijk onze verantwoordelijkheid onderstreept. Sta dan uw lenden omgod hebbende met de waarheid. De soldaat moet wel de gordel aandoen. De tekst stelt ons voor de taak om de lenden te omgodden. God heeft ook de gordel van de geestelijke wapenrusting helemaal gereed gemaakt, maar niet om die te laten liggen. En we kunnen niet doen alsof die opdracht er niet staat. Sta dan uw lenden omgod hebbende. We kunnen ons daar ook niet van afmaken met het argument, die gordel moet ons toch omgedaan worden. Die gordel moet ons toch gegeven worden. Hoezeer dat op zich waar is, want het blijft alles genade, ook hier. We blijven verantwoordelijk om Gods gaven te gebruiken op de juiste wijze. Het geheim van de gehoorzaamheid aan Gods eisen en bevelen is niet zomaar zelf aan de gang gaan. Zomaar zelf aan het werk gaan. Daar komt niets van, bent u erachter? Onze verantwoordelijkheid kan alleen verwerkelijkt worden in Gods kracht. Eerste bewijs dat we onze verantwoordelijkheid ter hand nemen, is het gebed. Heere, sta me bij. Heere, schenk me uw hulp en uw kracht. Heere, maak uw belofte waar. Dat al wat ik u smeek, omdat me dat totaal ontbreekt, schenk mij dat mild en overvloedig. Zo moeten we de gordel der waarheid ontvangen. En zo moeten we ook de opdracht ontvangen om die gordel aan te doen. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Die lange kleren moeten bij het lopen niet voor de voeten hangen. Zeker niet als de soldaat naar een slagveld moet gaan om strijd te leveren. Dan is het levensbelangrijk dat er bewegingsvrijheid is. Hij moet onbelemmerd zo naar voren kunnen lopen of zo stappen achterwaarts kunnen doen. Hij moet heel makkelijk naar rechts of naar links kunnen uitwijken in het heetst van de strijd. Zeker als de vijand zo dichtbij is. Dan zijn hindernissen in de bewegingsvrijheid voor een soldaat levensgevaarlijk. Zeker in een gevecht van man tegen man kunnen die lange afhangende klederen tot de voeten uitermate hinderlijk zijn. U begrijpt, in de strijd is op een zeker moment een goede gordel voor een soldaat een zaak van levensbelang. Daarmee is gezegd dat die gordel er niet is om thuis in de kast te laten liggen. En om hem zo af en toe eens een keer op te poetsen of in te vetten. En om hem deze keer om en om te draaien. Om hem voor de kinderen tevoorschijn te halen en de kinderen eens te laten zien. Of een goede kennis. Wat heb ik een mooie gordel, zal ik hem eens halen? Nee, op die manier is de gordel niet functioneel. En komt de opdracht in de tekst ook helemaal niet tot zijn bestemming. Want de gordel bewijst zijn nut pas als hij aangegord is. Als hij aangegespt is. Als hij aangedaan is. Dan kan hij de soldaat tenminste beveiligen. En als die gordel ontbreekt, ja, dan kan de soldaat verder een zwaard hebben en een schild en ik weet niet wat allemaal meer. Als zijn voeten verward kunnen raken op zeker moment in zijn kleding en hij struikelt daardoor en valt, dan is hij zomaar een prooi voor zijn vijand. Geen wonder dus dat als Paulus de onderdelen van de geestelijke wapenrusting begint op te sommen, dat hij dan met de gordel der waarheid begint. Want daarin komt tot uiting of de soldaat nu helemaal klaar is voor alles wat zal kunnen gebeuren of niet. Die gordel is de gordel der waarheid. Dan mogen we de vraag stellen, wat is waarheid hier precies? Daar gaan wegen bij uiteen, bij uitleggers. En dat maakt het niet eenvoudiger. Maar geen goed zicht op de waarheid, dat zou de twijfel kunnen geven. Is mijn gordel wel goed? En als die niet goed is, helpt zo'n gordel dan wel? Er wordt door verklaarders gedacht, en het is op het eerste gezicht nog wel een sympathieke gedachte ook, aan oprechtheid. Zo zeggen wij wel eens, het gaat om waarheid in het binnenste. Het kan van buiten allemaal mooi zijn, we kunnen mooie woorden zeggen, hele redes houden, preken houden. Maar God ziet het hart aan. Het moet waarheid zijn in het binnenste. Bedoeld is dan waar verklaarders aan denken in verband met de gordel der waarheid, aan de oprechtheid en de waarachtigheid. Christenen moeten oprechte en waarachtige mensen zijn in deze gedachtegang. Kinderen van God dienen ernstige, oprechte, integere mensen te zijn, die iedereen vrij in de ogen kunnen zien. Zoals in Psalm 32 wordt zalig gesproken, welgelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. En het is waar, geveinsdheid leugenachtigheid, onoprechtheid zijn een blaam voor Gods kerk. Zijn smetten op Gods kind. Hoeveel zijn juist niet opgelopen van de twijfelaars in kerk en gemeente tegen de onwaarachtigheid van mensen die de naam hebben dat ze leven. Maar er bleek een stuk leugenachtigheid, onwaarachtigheid. Ja, en we kunnen zelfs zeggen, nou, we nog een stapje verder veronderstel dan een christen leugen, bedrog enzovoort enzovoort als wapens gebruikt. Maar dan zou hij toch in de geestelijke strijd wapens van de Satan gebruiken. Want leugen is het wapen van de duivel. Daarom het staat recht overeind dat oprechtheid in het geestelijk leven, oprechtheid in kerk en gemeente, een voornaam ding is. We mogen het zelfs een sieraad voor een christen of voor een christin noemen. De vraag is echter of wat we aanhaalden uit Psalm 32 en de richting waarin deze verklaarders heen gaan, of dat nu hier in Efeze 6 vers 14 bij de gordel der waarheid wordt bedoeld. Heeft Paulus dat op het oog? Heeft de Heilige Geest dat voor ogen om ons dat aan te prijzen, oprechtheid en vroomheid? Als die God al zo belangrijk is in de geestelijke strijd, dan kunnen we geen andere conclusie trekken, meen ik. Maar we kunnen het straks nog verder bespreken. Dat het hier gaat om de waarheid die bij God vandaan komt. Het is ook de wapenrusting Gods. Waar komt die waarheid dus vandaan? Bij God. Het is de wapenrusting Gods. Wie bij de christelijke oprechtheid hier begint, begint uiteindelijk toch bij de mens. Goed, misschien wellicht bij de vrome mens. Maar dat is ook een mens. Maar hier begint het mee. In Efeze 6, dat God tot ons komt met die wapenrusting. Dat is een ding dat klaar en zeker is. Hij komt tot ons als de God der waarheid. Als de God die zijn trouw en waarachtigheid en betrouwbaarheid telkens weer bewijst. We hebben dus hiermee te doen dat een mens zo echt op de Heere aan kan. Omdat hij de God der waarheid is. Omdat hij de God van zijn woord is. Dat fundamentele, dat alles beslissende, dat zo wezenlijk, dat kan niet iets zijn wat bij de mens vandaan komt. Of wat bij de mens hoort. Dat kan zelfs ook niet iets zijn wat God door zijn genade in een mens gewerkt heeft. Ontvangen en beleefde en genoten genade is geen grond om op te staan in de geestelijke strijd. En dat lezen we hier toch. Dat het zo belangrijk is dat de soldaat wel blijft staan. Sta dan. Zo zet het in vers 14. Dat kan alleen door de waarheid van God. Dat kan alleen door de God der waarheid. Door de waarheid die bij God vandaan komt. Als de apostel hier dan ook spreekt van de waarheid, dan bedoelt hij de voorwerpelijke waarheid. Soms wordt dat in de Bijbel de leer genoemd. Ook wel de leer der godzaligheid. Soms wordt het ook genoemd de gezonde woorden. Of de gezonde leer. In de brief van Judas wordt het zelfs het geloof genoemd. dat door de vaderen is overgeleverd. Niet het geloof waarmee we geloven, maar het voorwerp van het geloof. Dan gaat het hier dus om dat wat het geloof gelooft. Waakt, staat in het geloof, staat er in dit verband, in de brief aan de Korinthe. Een voorbeeld uit Johannes 8. De Heer Jezus zegt daar, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij maken. En leg daar dan even 6 vers 14 eens bij. Indien gij in mijn woord blijft, ziet u die gordel om de lenden van de soldaat? Indien gij in mijn woord blijft, en dan zegt de Heer tenslotte, dan zal de waarheid u vrij maken. En dan mag u dat vrijmaken hier ook wel zo verstaan, al hebben we daar niet alles mee gezegd, maar dat dan ook de voeten vrijkomen, zodat ze zich vrij kunnen bewegen. Dat was toch de functie van de gordel der waarheid? Zodat het bewegen gemakkelijker en vrijer is voor de soldaat. De Heer Jezus legt dus in Johannes 8 een nauw verband tussen zijn woord en de waarheid. Wie in het woord blijft, zal de waarheid verstaan en de vrijmakende kracht van de waarheid ervaren. Een ander voorbeeld uit het Johannes-evangelie, nu uit hoofdstuk 17. De Heer Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En weer merken we de nauwe band tussen het woord van God en de waarheid. Het kan dus bij wijze van spreken in één adem worden genoemd. Het woord van God. Of de waarheid. Uw woord is de waarheid. Wel nu, en die waarheid is de gordel. De waarheid die vaststaat. Die vastigheid geeft. Stevigheid. Stabiliteit. Aan degene die de gordel draagt. Vandaar dat de tekst begint met sta dan. Sta dan. Door die gordel komt men tot vastheid. Komt men vaster te staan. Komt men tot standvastigheid. Wat staat er dan zo vast? Wat is de grond waarop je kunt staan? En wat betekent het, die gordel der waarheid omgegespt te hebben? Betekent het dat we bij de Heere kunnen komen en we zeggen, Heere, bij alles wat er aan ons ontbrak, Heere, was er toch wel oprechtheid en waarheid in het binnenste? Oh, maar als we zo komen, komen we weer met iets in onszelf? En alles wat van onszelf is, waarmee we bij de Heere aankomen, dat is geen vaste grond om op te staan. Waar kun je dan wel vast op staan? En wat betekent het dan, die gordel der waarheid omgegespt te hebben? Dat betekent niet minder dan dat in de tekst gezegd wordt. U als christen dient een diep gewortelde overtuiging te hebben. En dan kunt u niet leven met allerlei onzekerheden en twijfels ten aanzien van het woord dat de waarheid is. Ten aanzien van het woord wat de Heer openbaart door zijn geest. Dan kunnen we daar wat dat betreft niet leven met allerhande onzekerheden en twijfels. Want daar hebt u nu één van de listen van de duivel. En het is voor Paulus een argument om te zeggen dat als eerste de gordel der waarheid moet worden aangedaan. Want wat is die duivel, die briesende leeuw als een engel des lichts, wat is hij voortdurend aan het doen? Hij is altijd bezig om aan zekerheden in het woord te schudden. Zo'n wonder, wat we dan een heilsfeit noemen, de opstanding van Christus. De hemelvaart van Christus, tegen de wetten van de zwaartekracht in. Een puur wonder. Maar het is ook een heilsfeit. Dat heil is feit en dat feit, dat is heil. Daar gaat hij aan schudden. Om van zekerheden kwesties te maken. Om van zekerheden vraagstukken te maken. We noemden het al eens eerder naar aanleiding van een vraag. Ik meen de allereerste keer. Die Satan is altijd zo gemeen om iets waar een vraagteken achter staat, om daar zo'n slangachtig vraagteken van te maken. En zo strooit hij in Korinthe de leugen rond, dat er geen opstanding uit de doden kan zijn. En zo is de duivel nou altijd bezig om wat het fundament van het geloof is, waar het geloof op mag rusten, en waar de Heere het geloof vast op doet staan, om dat te schokken. Veronderstel dat het wonder van Christus opstanding, veronderstel dat het wonder van zijn menswording niet echt waar is. Dan wankelen we. Dan hebben we geen vaste grond meer onder de voeten. En hoeveel ketterijen en dwaalleren zijn er in de loop van de kerkgeschiedenis niet rondgestrooid door Satan. En wat een strijd en onrust, rust en duisternis heeft dat gegeven. Zo heeft hij de leer van de drie eenheid. En de leer van de twee naturen van Christus. Dat Christus en God was en mens was. Onder zwaar spervuur van de boze gelegen. Maar ook de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Wordt de mens nu gerechtvaardigd door zijn goede werken? Nee, ook niet door een deel van de goede werken. Grotendeels geloof, een deel goede werk. Nee. De kerk heeft toen duidelijk moeten stellen wat de waarde is van Christus' offer. Dat offer is al genoegzaam. En dat was de kwestie die toen kwam. Is dat offer al genoegzaam? Of moet het aangevuld worden? En daaraan ontlenen, aan die strijd, de zondagen 23 en 24 een scherpte. Want de kerk moest toen opnieuw duidelijk gaan stellen of de Bijbel nou genoeg is om zalig te worden of dat er nog een andere bron bij nodig is. En zo waren er in de tijd van de reformatie nog heel wat andere punten meer. Wat heeft de duivel gepoogd om in de kerk de zuivere leer van het evangelie weg te drukken? Het is hem, Gode zij dank, niet gelukt. In de dagen van Paulus niet. In de eerste eeuwen na Christus niet. En toen was Satan ook al bezig. En in de middeleeuwen niet. Nee, ook toen is het hem niet gelukt om het heilige evangelie weg te drukken, dood te drukken. En zal het hem vandaag lukken? Want hij houdt niet op om leugens voor waarheid uit te geven. En leugen te stellen in de plaats van de waarheid. Hij gaat maar door als de vader der leugenen. Met zijn pogingen om de waarheid weg te nemen. En om mensen in onzekerheid en onrust te doen leven. En hij legt een heel rookgordijn om dat machtige gegeven wat midden in het woord van God wordt geopenbaard. En wat zo heilrijk en heilzaam is voor het geloof om te weten dat God de God der waarheid is. Dat wil hij omnevelen. Dat wil hij omwolken. Dat we niet meer op God en op zijn woord volledig aankunnen. Daarom, het heeft wel alle reden dat het ook vandaag onderstreept wordt en herhaald wordt wat Paulus gezegd heeft. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Vandaag zijn er ook dwalingen. Nu zijn dat oude dwalingen. Die al lang zijn weersproken. En dan wordt dat vergeten. En na even duiken ze in een nieuw jasje weer op. Dan zijn het ook wel weer nieuwe dwalingen. En het geeft zoveel onzekerheid en verwarring. En zo wordt een christen, als het aan Satan ligt, van zijn gordel beroofd. Maar de Heere heeft in zijn bijzondere zorg voor zijn eigen woord en voor zijn kerk nooit nagelaten om de kerk bij de waarheid te bewaren. In dat opzicht is het goed om de kerkgeschiedenis te onderzoeken en na te gaan. In de kerk is telkens weer te ontdekken de bewarende hand van God. Telkens weer te ontdekken die trouwe liefdevolle zorg van de grote koning van de kerk, dat zijn woord in zijn kerk bewaard blijft. En dan mogen we zien in verwondering hoe de Heere de belofte van de Pinkstergeest heeft vervuld. Die zal u in al de waarheid leiden. Niet om daarmee te concluderen dat wij de waarheid in pacht hebben. Niet om te zeggen dat de trouw van ons zo groot is bij het leven bij de waarheid. Niet dat dat niet in alle opzichten veel en veel beter kan. Maar dit is ook weer het woord van de God der waarheid. Die zal u in al de waarheid leiden. Ik zou haar zeggen, de Heilige Geest heeft nooit anders gedaan. Maar hij heeft ook nog veel meer gedaan, dat is waar. Maar hij heeft het steeds gedaan, in al de waarheid leiden. Maar als het van onze inzichten moest komen, ja, dan zouden we Satan, de leugenaar, vaak gelijk geven. En eraan meewerken om de gordel der waarheid weg te doen of te vernietigen of uit elkaar te gaan zitten rafelen. Maar gelukkig, het hangt niet van onze inzichten af. Het rust in Gods trouw, want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het rust in Gods trouw. Hij is trouw gebleven aan zijn woord. En hij zorgde telkens weer voor mensen die hij verlichtte met het licht van zijn genade en met het licht van zijn Heilige Geest. Mensen die hij bekwaamde om het te zeggen en om het uit te leggen. En om die uitleg soms ook op schrift te stellen, zodat dat bewaard bleef. God heeft zijn kerk niet prijsgegeven aan de onwaarheid en aan de onzekerheden en aan de menselijke wijsheid. Hoe vaak er ook binnen de kerk wel naar wordt geloond. Toch heeft de Heere niet gedaan nadat wij verdienen. God heeft zijn kerk geleid door zijn geest in de waarheid. En we hebben de neerslag ervan in de belijdenisgeschriften, in de Heidelberger catechismus, in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, in de Dordtse leerregels. En er zijn meer reformatorische belijdenisgeschriften waarin de leer van de schriften vastgelegd is in de dagen van de reformatie. En dan is er op een onnavolgbare wijze de waarheid Gods onder woorden gebracht. Ja, vandaag horen we nog alles, als het over de belijdenisgeschriften gaat, en ze zijn zo in het geding, dat dat allemaal een beetje te stellig is. En dat ergert mensen. En dat het zo met zekerheid wordt uitgesproken. Dat het dat is. En dat het dat niet is. Zoals je dat heel duidelijk tegenkomt, hier en daar in de Heidelbergen. Maar ook op meerdere plaatsen in de geloofsbelijdenis. En ook in de Dordtse leerregels. Men vindt dat veel te stellig. En men smaalt dan wel eens, alsof wij de waarheid in pacht hebben. En daar zijn velen voor door de knieën gegaan. Voor dat alsof wij de waarheid in pacht hebben. Het gevolg. Dat er links en rechts in de kerk van de kansels geen zekerheid meer wordt verkondigd. Maar onzekerheid. En de twijfel wordt gevoed. En ter linkerzijde wordt er dan gezegd. Ja, wij kunnen het hier natuurlijk niet weten. Maar wij zoeken ernaar. En we zijn onderweg naar de waarheid. En we gaan zoekend en tastend onze weg. Mooie woorden, voor één woord. Hoe de onzekerheid dan wordt geproclameerd. En aan de rechterzijde. Men kan het toch immers nooit zeker weten. En als men zo zeker is. Is het dan wel waar? Ook dat wordt gevoegd. Wordt gevoed. De Bijbel echter. Heeft het, en op meerdere plaatsen komen we dat tegen, over de dingen die onder ons volkomen zekerheid dienen te hebben. Waarom? Omdat ze de waarheid zijn. En dat God de God der waarheid is, dat is een zaak die onder ons volkomen zekerheid dient te hebben. En dat de Heer een God is die zich ontfermt op het gebed, moeten we niet op drijfzand leggen. Dat dient onder ons volkomen zekerheid te hebben. En het sola gratia, alleen genade. Sola scriptura, alleen de schrift. En sola fide, alleen het geloof. Dat dient de zaak te zijn van volkomen zekerheid. En dat de Heer goed is voor slechte mensen. Daar mag tot Gods eer geen enkele twijfel over bestaan. Wie daar twijfels bij heeft, doet God tekort. En dat Christus is opgestaan uit de dood. Ja, lichamelijk. En dat hij opgevaren is ten hemel. En dat hij geboren is uit de maagd Maria. Dat zijn geen zaken van twijfel. Dat zijn dingen waarbij we elkaar aankijken met de hand op de schrift. Die dienen onder ons volkomen zekerheid te hebben. Waaronder dan ook staat in de tekst. Sta dan. Uw lenden om God hebbende. Met de waarheid. Ja, dan is er ook nog die gedachte. Die breed terrein heeft gewonnen. En allerlei consequenties en gevolgen heeft gekregen. Deze gedachte. De waarheid is toch immers tijdgebonden. En situatiegebonden. Paulus heeft dat toen en daar naar waarheid gesproken. Maar wij leven hier en nu. En dat is zo'n totaal andere situatie. Dat ja, dan moet je wel erg aan het vertalen en nog eens vertalen. Om het woord in onze situatie weer tot klank te brengen. Redeneert men om. Omdat de waarheid tijdgebonden zou zijn. En dan wordt de Bijbel uitgelegd in relatie tot de tijd en tot de situatie. En dan is de waarheid daarom relatief. Gerelateerd aan tijd en plaats en omstandigheden. Maar de waarheid is niet absoluut. Zo redeneert men. De achterliggende gedachte is. Dat de Bijbel een oud boek is. Dat een totaal andere tijd en wereld heeft gekend toen het tot stand gekomen is dan waarin wij nu leven. Wat vroeger waarheid was, dat weten wij nu anders en dat weten wij nu beter, gelukkig, zegt men. Als dat zo is, kan dat woord ons vandaag niet precies zeggen, kan dat woord vandaag helemaal niet precies zeggen wat waarheid is. Op deze wijze is de kerk ook schrikkelijk aangevallen en geteisterd. En die aanval is erop gericht om Gods kerk van haar goddel te beroven. Lukt dat? Dan struikelt ze. En dan valt ze. En dan is ze een gemakkelijke prooi voor de rooflust van Satan, de vader der leugenen. Gods waarheid is echter niet tijdgebonden. Daarom mag het aloude woord van God in elke tijd weer als nieuw worden gelezen. En wie het overdenkt en onderzoekt, komt altijd weer onder de indruk van de actualiteit van de boodschap, die er ook voor onze tijd en voor onze omstandigheden staat. En dat je wel eens kinderen Gods tegenkomt, die zo getroost en aangesproken zijn door het woord van God, dat ze in de verwondering uitbrengen. Dan heeft de Heer zoveel duizend jaar geleden zijn woord laten optekenen. En toen had hij mij op het oog. Want dat heeft hij ook voor mij opgeschreven. Is dat niet groot? Is dat niet wonderlijk? Dat je ook vandaag weet hoe de omstandigheden ook zijn. Gij zijt nabij in uw woord en gij ziet mij aan. En dat het dan zo raak is en dat het dan zo precies pas kan zijn. Wat dat woord dan afgeeft in onze omstandigheden. En nu is er maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En de drager van die naam is de weg. De waarheid. En het leven. Maar zijn naam is ook de waarheid. En alleen deze waarheid is ons behoud. De lenden om God met de waarheid. En als Christus nou de waarheid is van de gordel der waarheid. Hoe is het dan met de gordel der waarheid om God te zijn? Dat de Heere als het ware twee handen om ons houdt. Waarmee hij ons staande houdt. Ziet u het beeld voor u? Een kind dat de eerste wankelende pasjes doet. En vader of moeder zit er op de hurken achter. Klaar om het kind bij het middeltje te grijpen met twee handen. Zodat het niet valt. Ja, maar de Heer laat de handen niet los. Die houdt die handen om zijn kinderen heen. Opdat ze blijven staan. Christus is de waarheid van de gordel der waarheid. En die waarheid is niet tijdgebonden. Dat kan om Christus wil al helemaal niet. De Heere verandert niet. Maar zijn woord verandert ook niet. Zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Op zeker moment wordt onder de gelaten geleerd dat de bekeerde heidenen ook besneden moeten worden. Paulus onderkent dat het hart van het evangelie daarbij in het geding is. Namelijk, is het offer van Christus genoeg? De vraag komt weer terug. Bij dat offer hoeft helemaal niets bij, helemaal niets. Ook geen besnijdenis. En dan vallen er krasse woorden in de brief aan de gelaten. En hij zegt, ik heb het evangelie niet van een mens, ik heb het van de Heer Jezus Christus zelf gekregen. En Paulus is er tot in zijn diepste vezels van overtuigd dat dat de waarheid is. En Paulus zegt, als er nu een ander komt met een ander evangelie, al is dat een engel uit de hemel, dan is die vervloekt. Wat is er toch nodig van dit evangelie weten te hebben? Om achter en op die dingen te komen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Moeten hebben. Doordat we het van God weten. Door het betrouwbare woord. Door de van God ingegeven schrift. Het evangelie dat daarin staat is de waarheid. In die zin heeft Paulus in de brief aan de Efeziërs al een paar keer gesproken over de waarheid. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, 13e vers. En hij zegt daar dat de Efeziërs het woord der waarheid gehoord hebben en geloofd hebben. Het evangelie van Jezus Christus, dat is het wat nou speciaal bewegingsvrijheid geeft. De dwaalleer niet, die bindt. En daar struikel je over. Niet alleen bij de Galaten, maar onophoudelijk heeft Paulus in zijn dagen van doen gehad met de dwaalleer van het judaïsme. Dat mensen telkens weer op een vleeselijke manier mensen aan de wet willen binden. Om echt zeker te zijn van de zaligheid moest je toch zeker nog wel de nodige wettische voorschriften houden naast het evangelie. Maar Paulus zegt, dat hindert je in de strijd tegen de geestelijke boosheden. Want als je op die manier gaat leven, dan kun je wel denken dat je een paar gerechtigheden hebt. En dat heeft Luther eerst ook nog wel gedacht. En wat heeft hij zijn best gedaan om er nog een paar gerechtigheden bij te krijgen? Maar Satan weet dan altijd nog weer gebreken genoeg bij ons aan te wijzen. En die, ja, en daar gaat hij mee aan het werk. En dan bindt hij je eraan. En dan laat hij je over struikelen. En hij benauwt het geweten ermee. En dan begint hij te praten. Je bent niet vrijgemaakt van de wet des doods en der zonde. En zo is er nog zoveel dwaalier. Maar wat het ook is, het bindt ons of aan de aarde, aan de medemenselijkheid, aan het horizontalisme. En dan zullen wij het hier en nu eens maken. Of, en dat kan aan de andere kant, het bindt ons aan de gevoelens van de mens. Aan de gestalte en aan de ervaringen en aan de uitreddingen die we meemaakten. Maar ook dit is de waarheid van de mens. Alleen de waarheid van het evangelie van Gods genade voor verloren mensen maakt vrij. Het is toch zo rijk en ruim om met Paulus mee te mogen beleiden. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Dat ligt rijk en ruim. Dat evangelie is nu zo heerlijk waar, dat het onze voeten kan maken als die van een hinde. Jacob ziet op zijn sterfbed Naftali. En in de zegen over Naftali zegt Jacob dan, hij is een losgelaten hinde. Hij geeft schone woorden. Hij geeft schone woorden. Dat streelt en oog en oor. Die Naftali-gang, als die gang van de hinde, die is bekoorlijk om te zien. Niets hindert de benen. En die schone woorden, hij geeft schone woorden, zegt Jacob, die strelen het verbroken hart. Maar veel, veel meer vermag het heilige evangelie. Om de gang vrij en vast te maken. Jezus Christus en die gekruist is immers de inhoud en de rijkdom ervan. Hij en zijn volbrachte werk. Alles heeft hij bij God in orde gebracht. Alles heeft hij verworven. En zo gaat de Moorman, we lazen ervan, heen naar Moorland. Hij reisde zijn weg om God met de gordel der waarheid. Namelijk Christus en die gekruisigd. Daarmee is hij om God. Het oog niet te lang gericht op de Moorman. Laat het oog rusten op zijn Christus. Gerechtigheid is de gordel zijner lenden. Ja, de waarheid is de gordel van zijn lenden. Bent u om God. Dan het oog op zijn gordel. Het oog op de waarheid van de gerechtigheid. En het oog op de gerechtigheid van de waarheid. En zo op zijn kosten leven. Zie hem. Hij is om God. En hij komt. Springende op de berg. Huppelend over de heuvel. Hij is om God. En die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen en niet moede worden. Wandelen en niet mat worden. Dat is nu weer zo'n heerlijk onderdeel van de gordel der waarheid. Er is nog meer. Maar daarover de andere maal. Voordat ik de beide vragen, nee het is een drietal vragen, ga beantwoorden, eerst nog twee opmerkingen. Een hele attente luisteraar vanavond, die zei, dominee, dat wist ik niet, dat wat in Jesaja 12 stond, dat ook in Jesaja 11 stond. En het bijbeltje daarbij, maar... Ik heb daarin een vergissing gemaakt. Het was inderdaad Jesaja 11. Hè. Dus ik heb Jesaja 11 aangehaald in verband met die mooie tekst dat Christus om God is met de gordel der waarheid. En ook dat gerechtigheid zijn gordel is. En dat is dus niet Jesaja 12, maar dat is Jesaja 11. Daar ben ik dankbaar voor, dat is alleen maar een teken dat er heel trouw wordt geluisterd. En het kan me ontzettend blij maken als mensen zo thuis zijn in de schrift, dat zulke dingen inderdaad opvallen. Hè? Dus dat vind ik heel fijn, deze goede en positieve vingerwijzing. De eerste vraag die ik dan aan de orde wil stellen. Nee, ik had nog een opmerking. Dat was dat een van de kerktelefoonluisteraars ervoor dankte dat er uit uw midden ook de vorige keer een vraag was gekomen naar de betekenis van het afgewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat vermeld ik hier ook. Dat fijn is als er zulke fundamentele dingen aan de orde komen. Dat is toch ook tot nut en tot opbouw ook weer van anderen. En dat kan dus van de kerktelefoonluisteraars ook zo gelden. Er is opgemerkt dat de gordel der waarheid onder andere ons confronteert met waar in de reformatie zo'n strijd ook over is geweest. Hoe verhouden zich nu de goede werken ten opzichte van het offer van de Heere Jezus Christus? Is het nu goede werken en het offer van Christus? De vraag dus, is het offer van de Heere Jezus Christus al genoegzaam? En toen kwam het antwoord, ja, zeer beslist, het offer van de Heere Jezus Christus is al genoegzaam. Daar hoeft ook verder helemaal niets bij. Nu is de vraag, jawel, en nu de gordel om. De gordel der waarheid. En dan gaat het dus over de dingen die volkomen zekerheid onder ons moeten hebben. De gordel is niet alleen in het bezit, maar de gordel is ook aangegord. En nu zo de vraag uit de praktijk. Kan dat nu met de gordel aan en je naaste vergeten? Je naaste tekorten. Je naaste negeren. De gordel der waarheid om. En je zegt, je bent ermee eens, die gordel der waarheid is ontzaggelijk belangrijk. Het is een onmisbaar onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Maar dan zal het toch voorkomen dat iemand die gordel aan heeft. Ja. En je kan hem als buurman niet hebben. Je kan hem als collega niet hebben. In de familie is het altijd wat met zo iemand. Kan dat? Bestaat dat? Daarbij zit de vraag. Is het dan toch bijvoorbeeld de gerechtigheid van Christus en onze werken? Goed om daarbij stil te staan. De Heidelberger Catechismus kan ons hierin heel erg van nut zijn. We hebben het punt niet uitvoerig aan de orde gesteld. Ook al zijn er verschillende preken over geweest, over de rechtvaardiging door het geloof, zondag 23. De plaats van de goede werken daarbij. Maar de Heidelberger is het wat dat betreft nog niet geheel en al aan de orde geweest. In het stuk van de dankbaarheid wordt er weer een vraag en een antwoord gewijd aan de plaats van de goede werken. De goede werken hebben namelijk een plaats in het leven der dankbaarheid. De dankbaarheid wordt in vier onderdelen in de Heidelberger uiteengezet. In de dagelijkse bekering, dat is één. In de goede werken, dat is twee. In het leven naar Gods geboden, dat is drie. En het sluit dan af met het gebedsleven. Nou, u merkt, één van die vier, dat is ook de goede werken. Maar nu is de catechismus niet inconsequent daarin, helemaal niet, maar zo leerzaam. Het is dus echt niet zo wat de catechismus in zondag 24 de voordeur uitdoet, dat het in het stuk van de dankbaarheid de achterdeur in wordt gehaald. Absoluut niet. Dat voorbeeld van die man die dan de gordel der waarheid zou dragen. maar die toch een onmogelijk mens is. En zijn naaste voorbij gaat op een hele akelige manier. Laat er geen duidelijkheid over zijn. Dat kan niet. Een goede boom zal goede vruchten voortbrengen. En daar heb je nu precies waar de catechismus zo duidelijk in is. Als het nu gaat over het offer van Christus, is dat nu genoeg? Dan zegt de catechismus heel duidelijk, dat is genoeg. Het is volbracht. De volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat is het ene waar het geloof op rust. En niet onze goede werken daarbij. Niet het kleinste plaatsje daarbij verdienen ze zelf. Als verdienst. Maar, als er werkelijk geestelijk leven is, dan zal de boom wel vruchten dragen. Dan zijn het goede werken. Niet als verdiensten. Maar dan zijn het goede werken die voortkomen uit de dankbaarheid en die antwoord geven op het werk dat Christus heeft gedaan. Inderdaad, het werk van de Heer Jezus Christus, dat stelt dan onder hoge verplichtingen. Als wij weten dat het volbracht is, ook voor ons, dan zal het te merken moeten zijn. En als we dan proberen naar Gods woord te leven, In een nauwe omgang met de Heer, ook in de binnenkamer, in het gebedsleven. Maar dan zullen we daarbij niet iets hebben van die oudste zoon, als het goed is. Die wil verdienen. Maar dan zal het veel meer zijn die jongste zoon. En wat een wonder dat zo in thuis gehaald werd. Wat zal ik toch met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden. Nou, en dan is het gebed in verband met de wet. Och, of wij uw geboon volbrachten. En de laatste regel, om die te doen uit dankbaarheid. Ik hoop dat ik daar de vraagsteller enigszins mee geantwoord heb. Goede werken dragen niet aan het offer van Christus bij. Dragen niet bij dat onze zonden vergeven kunnen worden. Dragen niet bij aan de gerechtigheid van Christus. Nee, ze zijn het antwoord der liefde als het goed is op dat offer. En dan zal het ook bewezen worden aan de naaste, want dan zegt Christus, zo gij dat aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. He, dus dan mag Christus ook nog zelfs in de medemens geëerd worden. Al is het maar in de minste broeder. De volgende vraag is men zelf altijd verzekerd die gordel van de waarheid in bezit te hebben? Er kan zoveel donkerheid zijn. Ja, in de strijd in het geestelijk leven kan er inderdaad dagen van wolken en van donkerheid zijn. Er staat zelfs ergens in de schrift, de dagen van de duisternis zijn vele. Maar is men nou zelf altijd verzekerd van die gordel der waarheid? Om die in bezit te hebben? Dan zou ik u willen vragen, dat doe ik om te helpen, daarom is het een beetje een uitlokkend vragen. Is die gordel nou de gordel der waarheid? Of is die de gordel der leugen? Denk dat de vraagstelster dan zegt, nee, het is de gordel der waarheid, juist. Lopen daar door die gordel der waarheid ook nog draden heen die zwak zijn? Dingen waarvan je zegt, ach, dat was toen en dat was daar. Zitten er dus onzekere elementen in dat woord van God? Ik denk en ik hoop en ik geloof dat de vraagstelster ook dan zal zeggen, natuurlijk niet, dat woord, dat is de waarheid. En helemaal, ja van A tot Z, juist dat wilden we naar voren hebben. Maar dat is ook in de donkerheid waar. Dat is ook in de duisternis waar. Dat is ook waar als u uw bril niet op hebt. En u zegt, ik weet het niet helemaal precies hoe die gordel eruit ziet. En dat is ook als de lamp uit is. En u kunt hem niet zien. En als u zegt, in het duister. Kijk, die gordel die verandert niet. Of het nou dag is of nacht. Dan blijft die gordel die gordel. Die omstandigheden kunnen op ons een heleboel invloed hebben. Maar dat is nou het wonder. Dat als het vanavond over de gordel der waarheid gaat. Dan zijn de Bijbelboeken. Die zijn wat ouder dan anderen. In het Oude Testament. Denk aan de boeken van Mozes. Dat zijn de oudste die er zijn. Maar het is nog volledig het woord van God. En wat heeft het niet gestormd. Over het woord van God. Wat een vijandschap is er overheen gevallen. En het is nog het woord. Waar ik naartoe wil met de vraag stellen. Dat is. Dat er nou zo'n houvast zit in dat woord. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis. Dat is wat. Door zijn smaak. En hart. En zinnen strelen. En dan zitten we nou in onze hoogste aanvechtingen. En het catechisme stelt ze ook aan de orde. Dan zegt de Heidelberger, wel ja, dan is er ook een troost binnen de troost voor leven en sterf. Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zal zijn. Dat is de uitleg van dat artikel van de nederdaling ter helle. In de hoogste aanvechting verzekerd zijn. En dan kan ons hart er dan niet naartoe. Dan zullen we met onze hand er nog naartoe moeten. Zoals dat bij het opgraven van christenen in Rome ook is gebleken dat velen daar begraven werden. Terwijl men de resten van een bijbeltje op de plaats zag waar het hart heeft gezeten. Zo wilde men begraven worden. Met het woord aan het hart gedrukt. Altijd weer naar de vaste zekerheid van het woord toe. Is men zelf altijd verzekerd die gordel der waarheid in bezit te hebben? Er kan zoveel donkerheid zijn. Dan kunnen we het met ons hart misschien niet meer zeggen. Dan zullen we het nog met ons verstand moeten zeggen. Heere, uw woord is de waarheid. Daar zijn we toch toegehouden. Daar zijn we nog geroepen om in de weg van de gehoorzaamheid het woord te beamen. Maar dan met de smeekbeden. Heere, laat het nou niet uitwendig zijn. Laat het nou niet een uiterlijk toestemmen zijn. Maar innerlijk. En de volgende keer hopen we toch nog een paar opmerkingen verder te maken over hoe die gordel der waarheid nou in de praktijk functioneert. En hoe we dan ook met die gordel hebben om te gaan. En hoe we met die gordel niet hebben om te gaan in de praktijk. Dat zijn nog wat dingen die voor de volgende keer bewaard zijn gebleven. We hopen dat voor nu de vraagstelster al het een en ander heeft meegekregen. Al zouden we maar uitwendig aan dat woord ons vastklampen. Met het gebed, Heere, zend uw licht en uw waarheid, nee, de treffendheid, dat gebed inderdaad op licht en op waarheid zich richt. Want ja, in het donker kan je niet lezen. En op klaarlichte dag kan je zonder de waarheid niet lezen. Ik bedoel, zowel het een als het ander hebben we nodig. Uw licht en uw waarheid. En we mogen dat ook zingen als een gebed om geest en om woord. En de geest is die het ook weer levend maakt. En die de band doet voelen, de band van het woord. En als we die voelen, dan mogen we zeker nog wat bidden. Heere, doe me dan ook ervaren dat via dat woord twee handen mij ook vasthouden. Twee middelaarshanden. Ik vind het belangrijk genoeg als de vraagstelster of steller nog verder wil vragen. Dan vind ik het belangrijk genoeg om ze de gelegenheid te geven. Dat geldt natuurlijk ook de vraag stellen van de eerste vraag. Dan komt de vraag, de gordel aandoen is toch niet een eenmalig gebeuren? hoe nodig is het om doorlopend zich te verdiepen in het woord. Als het ware zich erin te graven. Ons kennen is ten dele. Daarom bij voorduur daarin te oefenen. Ik wil dat heel graag onderstrepen. Ons kennen is, ook al hebben we een uitgebreide schriftkennis, die van jongs af aan is aangelegd en die gaandeweg vermeerderd is en verdiept is geworden, dan hebben we toch nog nodig dat de kennis vermeerderd wordt. Het is altijd zo ten dele en er is nog veel meer in het woord te ontdekken. Dus al dieper je ingraven in het woord van God. Ik vind dat ook een hele mooie uitdrukking als het ware. Zich erin te graven. Ja, daar kunnen we elkaar alleen maar toe aansporen. En dat ook maar doen. Ik onderstreep het graag. En hoe nodig het is doorlopend zich te verdiepen in het woord van God. Ik hoop dat u dat ook met het ouder worden ook mag merken. Met het vorderen van de jaren. Dat de schrift telkens toch weer geheime prijs geeft uit onbekende gedeelten, maar soms ook uit zeer bekende gedeelten, die nadere opening ontvangen. Dus ik heb aan deze vraag heel weinig toe te voegen. Ik ben het daar van harte mee eens. Met het woord bezig zijn, en het kan altijd nog meer, en het mag altijd ook nog weer dieper, want wij hebben nog lang alles niet ontdekt. Ik denk nog aan die predikant die 60 jaar geworden was en collega's op bezoek kreeg. En die zei, ja, elke week heb ik mijn preken gemaakt. En ja, dat is al een kleine 40 jaar. Dat scheelde 4 jaar en 36 jaar deed hij dat. En toen hij 60 jaar was, zijn 24ste predikant. En hij zegt, ik ben nog lang niet op de helft. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Dat nog weer eens aangeeft de diepte van de schrift. Zo de moeite waard om te blijven zoeken en om de verrassingen uit op te blijven doen. Dus ja, als dat ermee bedoeld is, de gordel aandoen, dat is toch niet eenmalig, zodat wanneer je één keer opening van de schriften hebt, zodat je het dan weet. Nee, daar is een voortgang in nodig. Ja, daar is een toenemen ook zeker in nodig en daar hebben we ook naar te staan. Zeker. Als het gaat ook om het geestelijk verstaan. Geef mij verstand van de schrift, ja. Verstand met goddelijk licht bestraald. Zend uw licht en uw waarheid, licht en waarheid, dat die mij leiden. Dat naar aanleiding van de vragen. Wil iemand nog een opmerking maken naar aanleiding van wat er nu naar voren kwam? Dan gaan we samen besluiten. We willen opnieuw gaan zingen uit Psalm 119, 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Psalm 119, het 72ste vers. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Wat is dat ontzaglijke rijk, Heere. Dat we daar mochten zingen van uw getuigenis. Dat altijd uitblinkt. Zelfs in de zwaarste noden. Wat die noden ook zijn. Van maatschappelijke, van tijdelijke, van geestelijke aard. Heere, gij kent ons. Gij kent onze omstandigheden. U kent ons in ons hopen. U kent ons in ons vrezen. U kent ons in onze blijdschap en verwondering. U kent ons in onze dankbaarheid. In onze strijd. In onze aanvechtingen. Heere, leg gij met uw woord rijk beslag op ons. Maar ook op degene die ons lief zijn. Heere, geef dat er bij velen dat graven mag zijn in de schriften. Dat zich al meer ingraven in uw heilig woord. Heere, geef dat dat een bezigheid mag zijn. Waarin we zo rijk de leiding en de kracht en de zegen en het licht van uw heilige geest mogen ervaren. Aan het einde van deze avond past het ons ook dat wij u belijden wat verkeerd en wat zondig was, zij in gedachten of in woorden. Neem het genadig weg. Breng ons weer veilig in onze woning. Heere, wij vragen u, zegen gij ook uw woord op onze verdere weg. Zegen het in het midden van de gemeente. Zegen het in de kerk, in de kerken. Laat uw woord als een licht mogen gaan oplichten. De duisternis van ons volksleven en in de duisternis van deze wereld. En van deze late dagen voor uw wederkomst. Te nog velen toebrengen door dat woord. Heer, laat het voor ons ook al meer tot rijke zegen. Tot genade, tot geloof en tot hoop en tot liefde mogen zijn. Om Jezus wel. Amen. Allen wel thuis en God zegen. En we hopen tot de volgende keer hier weer op deze plaats. Inmiddels hopen we elkaar natuurlijk de zondagen nog weer te ontmoeten.